Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie allen groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil met jullie de Bijbel open doen bij Psalm 78. Psalm 78, het Oude Testament. En daar wil ik een aantal versen met jullie uit gaan lezen. Psalm 78, vers 1. Tot en met 16. En bij mij staat erboven de liefde van God voor zijn ondankbaar volk. Een onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van de aloude verborgenheden doen overvloeien. Die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël, die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren worden zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. De zonen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om op de dag van de strijd. Zij namen Gods verbond niet in acht en weigerde te wandelen in zijn wet. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Voor de ogen van hun vaderen had hij wonderen gedaan in het land Egypte, in het gebied van Zoan. Hij spleet de zee doormidden en deed hen erdoor gaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag met een wolk, de hele nacht met een lichte vuur, met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. Tot zover. Asaf, dat is uiteindelijk, dat kunnen we lezen in 1 Kronieken 15, vers 17, die werd aangesteld als hoofd van de zangers. En hij was ook een profeet. En dat lezen we in 1 Kronieken 25... vers 1 tot 7 kun je dat lezen, dat hij ook een profeet wordt genoemd. En dat hij aangesteld werd als hoofd van de zangers. En dan lezen we, dat vond ik wel mooi om te lezen, in 1 Kronieken 25 vers 8. Daar gaat het over die zangers, de ordening van de zangers. Zij wierpen het lot over de taken, zowel de jongste als de oudste. De volleerde samen met de leerling. Dus ook in de tijden in het Oude Testament van Asaf, die dus vooraanstaande man was om de muziek te regelen, staat hier ook heel duidelijk al in het Oude Testament dat ook de jonge leerling mee werd genomen om te leren met de ouderen. Dat is uiteindelijk het Paulus-Timotheus-principe, zou je kunnen zeggen. Dat we ook de kinderen meegenomen worden in datgene wat ook God ons opdraagt. En ook in deze psalm komt dat terug. Hoe belangrijk dat het is dat we onze kinderen de daden van God vertellen. En dan vind ik het ook mooi als ook hier, ook mijn eigen kinderen, meedoen in de muziek. Dat ook dat discipelen is. Meenemen gewoon in het dagelijkse leven, in de dingen die we mogen doen als voor de Heer. Want de Bijbel roept ons op om alles te doen als voor de Heer. Dat is wat God van ons vraagt. En ik geloof in Colossenzen 3 dat het staat. Dat we alles moeten doen. Nou, ik zeg wel eens tegen mezelf, ga er maar aan staan. Doe alles als voor de Heer. Dus dat gaat elke keer weer in ons leven om de motivatie van ons hart. En ook vandaag is het elke keer weer de vraag, wat is de motivatie van jou en mijn hart? Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? Steeds weer is het van belang dat wij ons hart ook als het ware toetsen. Waarvoor doe ik eigenlijk? Waarvoor doe ik deze dingen eigenlijk? En dan moet het eigenlijk het uitgangspunt zijn. Heer, u kent mijn hart. De mensen niet, die kunnen kijken, we kunnen naar elkaar kijken, we kunnen dingen zien van elkaar. We kunnen dingen proeven van elkaar. Maar degene die werkelijk ons kent, dat is God zelf. Die weet waarom wij de dingen doen. Nou, Asaf was dus aangesteld als hoofd van de zangers. En Hier staat dat het een onderwijzing van Asaf is. Dus Asaf die gaat onderwijzen. En dan zegt hij, mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Dus het is ook van belang dat ook de spreker erop gericht moet zijn dat het volk wat onder hem zit, dat je als het ware de aandacht krijgt. Dat is eigenlijk wat Asaf zegt. Asaf zegt, mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. En natuurlijk gaat het erover wat hij verkondigt, wat God wil dat hij verkondigt. Zo is het ook deze dag, ook vandaag, als we het woord mogen opendoen, gaat het erom, wat heeft God vandaag tot u en tot mij te zeggen? En dat we steeds ook toetsen aan het woord, wat heeft de Heere ons vandaag te zeggen? En hij roept hier het volk op om naar zijn onderricht te luisteren. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. En in het woordje oren, mijn volk neemt mijn onderricht ter oren, staat in het Hebreeuws. Daar staat er shema, dat wil zeggen hoor. En dat is niet zomaar iets horen, maar er wordt echt een nadruk gelegd op dat we aandachtig moeten luisteren. Dat is uiteindelijk wat Asaf zegt tegen zijn volk. Hij wil dat het volk aandachtig luistert, want de woorden die hij gaat spreken zijn van God. En zijn van levensbelang voor de generaties die na hen kwamen. En dat geldt ook in ons leven, ook vandaag de dag. Van zoveel verval, wat wij om ons heen zien, dat Gods zielen zoekt, broeders, zusters zoekt, individuen zoekt die de Heer kennen om dat woord door te geven. En dat we geroepen zijn, ook dat Jezus de opdracht gaf, om discipelen te maken. Dat we ze niet alleen onderwijzen, maar dat we ze ook helpen, zodat zij ook het onderwijs weer door kunnen geven aan anderen. Dat is discipelschap. Dus dat we dingen horen, maar ook doorgeven aan anderen. Zoals ook Paulus zegt in 2 Timotheus 2, vers 2, daar zegt Paulus tegen Timotheus. Hij zegt, en wat u van mij gehoord hebt, en wat had Timotheus gehoord, dat was het woord. Paulus zegt zelf, verkondig het woord. Tuurlijk mogen we getuigenissen vertellen, maar het is het woord van God wat mensen verandert. Dus we kunnen soms hele verhalen vertellen tegen mensen, maar we moeten zoeken naar dat we dat woord erin moeten in. Getuigen van de liefde van de Heer Jezus natuurlijk, maar dat we ook elke keer zoeken van, Heer, wat zegt God nou? En natuurlijk heb je daar wijsheid voor nodig. Als je met mensen spreekt, wie heb je voor je staan? Dan mag je best wel nadenken, hey, hier moet ik even rekening mee houden. Dat je zoekt naar de wijsheid van boven om die persoon te bereiken wat je moet zeggen. Dus steeds weer hebben we daar wijsheid voor nodig. En Paulus zegt tegen Timotheus, dat geeft hij mee. En wat je van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus ook Paulus was continu bezig om ook zijn discipelen te discipelen, zodat zij ook weer gingen zoeken naar een aantal mensen die trouw waren. En daarom vond ik het mooi dat we daarmee begonnen, hè, van het lied van Groot is uw trouw, o Heer. God heeft zo'n behagen in trouw. Getrouw zijn in de kleine dingen. Als je een taak hebt in de gemeente. En ooit zei Poenen, als jij aangesteld bent om de vloer te vegen, nou hier wordt niet geveegd geloof ik, maar gestofzuigd, noem maar wat. Hij zegt, als je daar niet trouw in wil zijn, hij zegt, ja, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor een groter werk. Als we gewoon een eenvoudige taak doen, doe het als voor de Heer. Welke taak je ook hebt, dat we dat mogen doen als voor Hem. Dan gaan we er ook de blijdschap ervan ervaren. Want je doet het niet voor jezelf, je doet het niet voor mensen, maar we moeten het doen als voor de Heer. En natuurlijk als mensen, dat je mensen mag dienen, dat doe je natuurlijk ook in die zin voor hun, daar genieten die mensen ook van. Maar we moeten het doen als voor de Heer. En zo zien we steeds terug in de Bijbel hoe belangrijk het is dat wij discipelen maken. En ook in dit stuk gaat het daarover, wat we gelezen hebben. Dat wij de woorden mogen doorgeven. Dus mijn volk nog een keer, neem mijn onderricht ter oren en neig uw oor tot de woorden van mijn mond. En dan zegt hij in vers 2, ik wil mijn mond met spreuken open doen. Wat zou hij daarmee bedoelen? Nou, in het spreuken, daar is het woord mashal, komt daar vandaan. En dat betekent onderwijs door vergelijking. Dus hij wil eigenlijk onderwijzen aan het volk door dingen te vergelijken die er zijn gebeurd. En die tekst, deze tekst haalt ook de Heer Jezus aan in Matteüs hoofdstuk 13. Dus nog een keer vers 2. Ik wil mijn mond met spreuken open doen van de aloude verborgenheden doen overvloeien. De aloude verborgenheden doen overvloeien. En deze tekst die wordt ook aangehaald in Matteüs hoofdstuk 13. Die zal ik ook even voorlezen. Daar ook de Heer Jezus ook spreekt. Daar heeft hij allerlei gelijkenissen gesproken. En dan zegt hij in vers 34 van Matteüs 13. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Asaf. in dit geval. Toen hij zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Dus Jezus plaatste al oude verborgenheden in het licht, in een nieuw licht. Nou, zo is het ook dat wij het Oude Testament hebben wij gekregen in de Bijbel. En dan mogen wij ook zoeken die al oude verborgenheden. Die geopenbaard zijn in de Zoon. Is het steeds nodig dat het in een nieuw licht komt te staan. Dat we licht ontvangen om te kijken dat wat Hij heeft gedaan. En dat we steeds meer gaan zien de grootheid van wie God is. En daar was ook Jezus continu mee bezig. En zo mogen ook wij als we het woord open doen. Dat het die al oude verborgenheden, die je misschien al 100 keer hebt gehoord. Maar dat het toch weer gaat leven. Hoe is het in ons hart vandaag? Hebben we nog een brandend hart voor de Heer Jezus? En die stel ik ook mezelf. Dat we die verborgenheden, dat het Gods geest ons het woord levend maakt. Maar je kan soms een woord lezen en het doet je niks. Maar dan hebben we één ding nodig. Dat is de Heilige Geest die dat woord levend doet maken. Dat het van binnen weer gaat branden. Zoals de Emmausgangers zeiden. Was ons hart niet brandende. Broeders, zusters, mijn verlangen. En soms door zoveel drukte en alles wat op ons afkomt. Kunnen we soms ook een beetje verhard raken of verflauwen. Daar hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van. Maar dat we dan ook elkaar mogen aansporen. Om opnieuw, als het ware, in die aloude verborgenheden. Dat God ons die opnieuw wil openbaren. En zelfs dat Asaf zegt in Psalm 78 vers 2. Hij wilde van overvloeien. Dat die verborgenheden die in Christus ons zijn geopenbaard. Dat is ook helemaal bijzonder. Dat wij weten dat heel veel wat verborgen was in het nieuwe verbond juist is geopenbaard. He, aan Paulus in bijzonder ook, de hele gemeente bijvoorbeeld, wat het inhoudt in de Efezebrief, dat is geweldig. Dat geopenbaard is aan Paulus, maar ook aan ons, om het ook weer door te mogen geven. Dus hij wilde daarvan overvloeien, van die aloude verborgenheden. Dan zegt hij in vers 3, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Dus ze hadden het al een keer gehoord, maar blijkbaar door omstandigheden misschien vergeten. Hoe vaak is dat niet in jouw leven? Als je dingen al lang weet. En toch moet je het weer opnieuw horen. Ik hoor heel vaak van mensen. Ja, dat wist ik eigenlijk al. Maar toch had ik dat net even nodig. Moest het opnieuw geopenbaard worden. Die aloude verborgenheden. Die je al misschien jaren geleden hebt gehoord. Maar dat ze opnieuw geopenbaard werden. En ook Asaf zegt dat hier. Die wij gehoord hebben en weten. Dus het is ook van belang. Weet wie je bent in Christus. Het gaat over weten in Gods woord. En te vaak kan het zo zijn in ons leven, dat we misschien allemaal twijfelen. Maar het gaat erom dat we er zeker vaststaan in heel de wil van God. Dat wij de wil van God kennen en die mogen uitdragen. En dat we Gods woord vol waar aannemen. Dat we weten, dit is God die spreekt. En hoe belangrijk is het ook dan voor ons, als er staat dat onze vaders ons verteld hebben. Dus ook in onze gezinnen waar het hier over gaat, in dit gedeelte. Dan gaat het ook om dat wij als vaders, en zeker dat wij ook vertellen mogen, al is het aan tafel, al is het onderweg, of wat wij mogen doen, waar we ook mogen komen, dat we vertellen van die aloude verborgenheden van Gods woord. Die daden die God heeft gedaan. Ook die je leest in het hele hoofdstuk, als je heel Psalm 78 leest, dat is een beetje een hele lange psalm. De ene langste psalm in de psalmen, na Psalm 119. Maar in elk geval, daar gaat het ook over die aloude verborgenheden die God had gedaan. En het volk Israël vergat de grootheid van God. Zij hebben wonderen, heel veel wonderen meegemaakt. Denk maar aan, dat staat hier ook, komt allemaal terug. Verlost uit Egypte. Dat het water spleet. Moet je over nadenken, als je dat voorstaat. De vijand in je nek, de zee voor je. En dat er geen uitkomst lijkt te zijn, maar toch dan leren vertrouwen omhoog. Je moet uitkomst geven. En God gaf uitkomst. En zijn volk ging door de Rode Zee naar de overkant en de vijand werd vernietigd. Dat is een geweldig beeld, dat ook wij uit Egypte bevrijd moeten worden. Bevrijd uit de slavernij van de zonde. En als we hem mogen kennen, dan weten we dat. Dat we bevrijd zijn uit die slavernij. Door de Rode Zee, ook een beeld van de doop. Om uiteindelijk dat nieuwe leven te gaan leven. En het kan soms een woestijnervaring zijn. Maar steeds weer mogen we elkaar aan bemoedigen. Dat we ook in die woestijnervaringen, dat we toch mogen weten, er is een God die hoort. En die verlangt dat ons hele hart steeds weer op hem gericht is. En steeds weer dat we dat mogen horen. Hè? Want ook Paulus zegt in het Nieuwe Testament, in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Dan zegt hij verder in vers 4, wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie. En dan komen er drie dingen vertellen. Wat doet hij als eerste? De loffelijke daden gaat hij aan de volgende generatie vertellen. Hij gaat vertellen van zijn kracht. Dat vind ik ook zo mooi, want het gaat niet om jou en mijn kracht, het gaat om zijn kracht. Daar mogen we ook onze kinderen elke keer daarbij helpen. Jij kunt je ook als kind zwak voelen. En dan trekken ze zich op aan de ouders. En wij kunnen ons ook zwak voelen, maar wij mogen ons optrekken aan de Heer Jezus. Wij moeten ons sterken in Hem, zegt Paulus in Efeze 6. Het gaat over zijn kracht. En ook kinderen, jullie mogen ook vertrouwen op de kracht van God. Dat je je leven volkomen in zijn hand legt. Zeg, Heer Jezus, ik heb moeilijkheden in mijn leven. Dat je dingen moeilijk vindt. Hoe jong je ook bent, hè, Corné? Hoe jong je ook bent. Of gaat bij jou altijd alles makkelijk? Gaat bij jou altijd alles makkelijk? Nee, hè? Nee, dan ben je eerlijk. Het is niet altijd makkelijk. Maar wij moeten ook steeds leren in de moeilijkheden. Vertrouw op de Heere God, op zijn kracht. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En dat is wat Asaf meegaf aan het volk. Omdat ze dat aan hun kinderen moesten vertellen. De loffelijke daden van de Heer. Met andere woorden, dat wij moeten leren, ook onze kinderen, in de praktijk van ons leven, hun moeten leren dat God het waard is om hem te loven. Om hem te aanbidden. En dan mogen we duiden natuurlijk op dat grote wonder wat God gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Daar is leven te verkrijgen. Daar is vergeving te krijgen. Daar mogen we opstaan. Ja, buigen, knielen, maar ook weer opstaan om dat nieuwe leven te leven. Daarvan mogen we getuigen, van de daden van God. Dat hij zijn zoon stond naar deze aarde voor heel de wereld, Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Ik heb er ook maar één. En er zijn er hier meerdere die er meer hebben. Ik heb gelukkig ook dochters. Maar ik kan je niet voorstellen, je zoon moet opofferen. Dat is de liefde van God. Voor jou en mij. Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Als je hier zit, en de twijfel je aan. Opdat een ieder, vul je naam daarin, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat geldt ook voor jullie als kinderen. Dat wij de daden, daarom is hij te prijzen, daarom komen we hier samen. Dat is alleen maar op grond van het offer van Jezus. Daarom moeten we hem aanbidden. Want het gaat om zijn eer. Wij konden onszelf niet redden. Jezus kwam naar deze aarde om ons te redden. En dat niet alleen. Om ons te vergeven van onze zonde, ons te redden van zonde. Maar ook ja, de Heilige Geest te schenken, om daardoor te gaan leren leven. In vrijheid. Want een waar kind van God, die hoort vrij te leven. Hè? Vrij in zijn denken. En ik snap wel, dat is een proces, daar mogen we in groeien. Staan boven elke macht en kracht die ons aanvalt van het rijk van de duisternis. Dat heeft God ons geschonken in de Zoon. Maar we moeten nog leren daaruit te gaan leren leven. Dat is een proces, daarom moeten we discipelen maken. Onze kinderen leren hoe ook wij uiteindelijk de machten van de tegenstander overwinnen. Door het geloof in de Heer Jezus. Dus we mogen getuigen van de kracht van God. We rijden vanmorgen hier nog heen. En toen kwamen we een man tegen. En die heeft jaren geleden mij een keer een pak rammel willen geven. En omdat ik aan het evangeliseren was. En daar hadden we het zo even over in de auto. Toen vertelde ik van die daden. Dat ik dat nooit meer vergeten was. Dat ik in mijn eigen dorp ging evangeliseren. En dat ik, en Dennis was er ook bij. En dat die man uiteindelijk maar, die stond in één keer klaar om mij een poeier te geven. Omdat ik daar eenvoudig van het licht getuigde. Want licht en duigenis gaan niet samen. En toen was er in mijn hart direct een tekst. En toen kwam die tekst in mijn hart. En er stond. In 1 Johannes 4, als ik het goed zeg. Ik weet het niet zeker, dus ik ben voorzichtig. Dag 1 Johannes 4, waar staat. Hij die in u is, is sterker dan hij die in de wereld is. En dat kwam in één keer in mijn hart op. Dus het is van belang dat wij het woord van God kennen. Want dat gebruikte Gods geest om mijn, even de angst, de schrikreactie die ik kreeg, te overwinnen. Een aanval. Ik zeg, Satan in Jezus naam wegwezen. Je bent onder mijn voet. En wat gebeurde? Die man, dus geen grapje, veranderde in één keer. En zelfs zo werd dat hij mijn hand gaf. Heel aparte ervaring. Maar dat heb ik echt zo krachtig ervaren. Dat heb ik later nog een keer ervaren. Daar was Willem bij. In de Buitenwaterpoort ook. Iemand dat wilde doen. En dat ik in één keer zo'n kracht kreeg van de Heer in mijn hart. Dat ik niet bang werd, maar op hem afstapte. Terwijl hij zei, zal ik je even... En dat ik heel eenvoudig, ik hoefde hem niet te veroordelen, ik hoefde niet boos te worden, maar dat ik hem de liefde van Jezus mocht verkondigen. De kracht van God in de gelovigen. En wij reden hier naartoe en ik kon daarover vertellen wat toen had gedaan. Dus mijn kinderen zeggen, ja, maar waarom zwaai je dan die man? En ik deed zeggen, hey, deed even mijn duim zo omhoog. Ik zei, nou, dat is toch vurige kolen op zijn hoofd laaien. Zo kunnen wij vertellen, wat zegt Gods woord? Dat we tot een zegen mogen zijn. Want ik wil graag, als er een situatie zich voordoet en die ontmoet zo'n man weer, dat je van die man van de liefde van Jezus kan getuigen. Maar dan moet het wel in de praktijk van ons leven zichtbaar worden. Dat wij dat ook leven. Dus mijn kinderen vonden het raar. Iemand die wil je poeier geven en je doet hallo, zegt tegen die persoon. Ja, ik snap het, maar we hebben daarin nodig de genade van God. En die wil ons daarbij helpen. En ik ben echt geen held, want ik hou helemaal niet van ruzie en vechten. Maar ik weet één ding, hij die in mij is. En dan zeg ik ook niet mee dat het nooit kan gebeuren, want Paulus heeft ook stokslagen gehad. Dus zeg nou niet van, joh, Jacob heeft ooit gezegd van, joh, je moet daarvoor bidden, dat kan niet gebeuren. Nee, dat gebeurt ook. Maar ik kan ook getuigen van de andere kant. Dat God je eruit verlost. De kracht van God. En daarom is hij te prijzen. En mogen van die wonderen vertellen, ook aan onze kinderen. Maar bovenal natuurlijk dat grote wonder wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Dus drie dingen die Asaf wilde dat het volk meekreeg. Dat waren de loffelijke daden van de Heer. He, om hem daarvoor ook te aanbidden, hem de lof te brengen. Hij getuigde van zijn kracht. Die wilde die doorgeven. En de wonderen die hij had gedaan heeft. Die wilde die doorgeven. Nou, wat vertellen wij aan ons gezin? Aan tafel, vakantie, waar we ook zijn. En dan zeg ik niet dat je niet over andere dingen mag praten. Hè? Dus dat je daar een vraag over zou krijgen. Maar het is soms ook een zoeken, toch? Ik weet niet, gaat dat bij jullie allemaal vanzelf? Hoe voed ik mijn kinderen op in deze tijd? Is het van belang dat we zoeken naar de leiding van Gods geest? En dan zeggen, Heer, wilt u met ons spreken? Dat ik op een kinderlijke wijze deze drie dingen kan doorgeven. En ik denk dat we het mogen toepassen voor hen die net tot geloof zijn gekomen. Om ook hen te vertellen van die aloude verborgenheden. De jonge kinderen in het geloof. Dat we ze mogen voeden. Dat we ze mogen aansporen. Dat is wat ik lees in de Bijbel. Dat is wat ik lees van Paulus die dat Timotheus meegaf. En zo wordt ook God ons opgedragen als gemeente breed. Dat we allemaal ons steentje bijdragen. Dat ik zoek, ook in deze morgen samenkomst, hoe kan ik mijn broeder, mijn zuster, hoe kan ik de kinderen dienen? Want je kunt soms kijken in de gemeente, hé, daar gaat iets fout. Daar gaat iets fout. En dat heb je natuurlijk niet, maar ik herken dat ook. Maar dat je uiteindelijk dan, hoe kan je juist die persoon daarvoor bidden? Of hem helpen? Dat hij zich op zijn gemak bijvoorbeeld voelt. Dat is zoeken naar de leiding van God. Omdat de gemeente opgebouwd moet worden. Dat is Gods verlangen. En dat kunnen wij hieruit leren. Want, vers 5, hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om zijn kinderen bekend te maken. Nou, welke wet had God al meegegeven? Hoef je niet op te zoeken, ik zal het voorlezen in Deuteronomium 4, vers 9. Eén tekst bijvoorbeeld. Daar staat in Deuteronomium 4, vers 9. Even kijken, daar gaat het ook over de Mozes die het volk vermaant zich aan Gods geboden te houden. En dan staat er in vers 9. Alleen wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben. Zie je dat? Ze werden opgeroepen om de dingen in acht te nemen, anders vergaten ze datgene wat God hen opgedragen had. We hebben net gelezen dat ook Asaf het volk aanspoort, ook de aloude verborgenheden. Dat zijn heel vaak kunnen ook wij in ons geestelijk leven soms dingen vergeten die God heeft gedaan in jouw leven. Wat hij al lang heeft gedaan, dat je al lang iets hebt ontvangen, maar eruit moet gaan leren leven. Soms zijn we op zoek naar iets dat we al hebben. Want we hebben alles in de Zoon. In Christus heb ik alles ontvangen. Ik zei pas geleden, heb ik gesproken over, even tussendoor, over Jesaja 61. En er staat, zij zullen genoemd worden, dat waren mensen die uiteindelijk kwamen uit de puinhopen van hun leven, maar ze zullen genoemd worden eiken der gerechtigheid. En toen kwam er in mij boven dat ik ooit heb meegemaakt dat er een jongen was en die zei tegen mij en nog een andere broeder, jullie zijn zulke eiken der gerechtigheid. Hij zegt, maar ik ben maar een sukkel. Hij vond ons helemaal geweldig. Wij hadden alles, wij snapten alles, zo zag hij dat. Terwijl het helemaal niet in ons hart is. Maar hij voelde zichzelf maar een sukkel. En toen zei ik, joh, je bent geen sukkel, je bent een eikel. En toen, wat bedoelde ik daarmee? Dat moest ik natuurlijk uitleggen, want die jongen die schrok van, wat gebeurt hier? Maar ik zei, in die eikel zit wel die eik. Snap je? Als we de Heer Jezus hebben aangenomen, heb ik alles ontvangen wat tot de godsvrucht behoort. 2 Petrus 1. Alleen dat moet water krijgen, dat moet licht krijgen. En dan gaat die boom groeien. Die moet sterven in de aarde. En dan moet de zon bij komen, dan komt er een plantje uit, zon bij komen. Moet water krijgen en zo is het ook in ons leven. Sterven aan jezelf is niet makkelijk. Maar Gods geest wil ons daarbij helpen. En hij wil dat het licht door Jezus is, de zon der gerechtigheid. Daar word je warm van. Christus, de hoop, de heerlijkheid in u. Hoor je dat? In u. Die eenheid die er is ontstaan tussen ons en de Heer Jezus. Het hoofd dat hij in ons leeft. Dat is niet te bevatten. Maar die ook ons wil maken tot die eiken. de gerechtigheid. En ook hier lezen we Deuteronomium 4 vers 9. Wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben. En anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze, hier zien we de wet, uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Dat was Gods verlangen. Dus God gaf hun de wet. Maar ze moesten die woorden doorgeven aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. Dus niet alleen ik ben gered, prijs de Heer, maar hoe is ons hart voor onze kinderen, onze kleinkinderen? Dat is toch als goed is het verlangen, dat we die meenemen de hemel in, toch? Nou, in Deuteronomium 6 staat ook zo'n tekst. Dan zien we ook in vers 7, daar gaat het ook over de geboden van God als bevel om te houden. Daar staat in Deuteronomium 6 vers 7, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Dat is een Bijbelse opdracht. Als u in uw huis zit, dus je zit lekker, jeugd zegt tegenwoordig allemaal, hè, we gaan even lekker chillen, zo zeggen ze dat. Dan gaan we even lekker gezellig zitten met elkaar. Nou, ook dan, als u in uw huis zit, en als u over de weg gaat, en als u neerlegt en als u opstaat. Met andere woorden, altijd. Is dit niet iets wat we snel kunnen vergeten? Waar spreken wij over? Dus het is van belang, ook onze kinderen, dat we het woord van God doorgeven. En hier zegt Asaf in Psalm 78, vers 5, want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden uit Deuteronomium, om ze hun kinderen bekend te maken. Dat is één. Dus er is een nieuwe generatie, die moet ze hun kinderen bekend maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen. Dus dat zijn kinderen, daarvan weer de kinderen. En dan staat er, vers 6b, de kinderen die geboren zullen worden, weer uit die generatie, dat is het derde geslacht. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zie je dat? Vierde geslacht. Dat is zo wonderlijk. Ja, en uiteindelijk als je de ouders dan meerekent, gaat het hier over vijf geslachten. Als je het goed onderzoekt. Vijf geslachten vinden we in vers 5 en vers 6. Met als doel, waarom moesten ze uiteindelijk die woorden doorgeven? Zodat zij een hoop op God zouden stellen. Zie hoe belangrijk dat het is. Dat wij ook wij. Dat is het doel van het woord van God doorgeven. Opdat zij hun hoop op God zouden stellen. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze kinderen. Maar dat geldt voor ons allemaal. Onze hoop. Daar gaat het uiteindelijk alles om. Dat we onze hoop op God stellen. Dat is het doel. En Gods daden niet vergeten. Maar zijn geboden in acht nemen. Dat was het doel. Wat Asaf bedoelt met dat hij van die aloude verborgenheden wilde spreken. Van de woorden van God. Deze drie dingen. Opdat zij, alle nageslachten na ons, hun hoop op God zouden stellen. Want als ze, de kinderen ook ouder worden, komt er ook een dag dat ze zelfstandig moeten worden. En dan gaan ze ook door moeilijke dingen heen in hun leven. En dan is het ook van belang dat ook deze kinderen, onze kinderen, die hem toebehoren, geleerd hebben door in hun opvoeding. Dat gebeurt dus blijkbaar niet op school, gebeurde dat. Dat helpt wel mee. Maar de ouders zijn verantwoordelijk om hun kinderen op te voeden in de vrezen van de Heer. Zodat ze werkelijk uiteindelijk hun hoop op God zouden stellen. En ik weet ook in mijn eigen opvoeding dat je ook situaties meemaakt. Dat jij kan dat kind, zeg maar, geestelijk, kun jij bijstaan, kun jij helpen. Maar jij kan dat kind in die zin niet veranderen. Maar wij mogen wel als ouders, mogen wij rondom hen staan. Hen zegenen, hen helpen, hen dienen. En hen er doorheen loodsen. Opdat zij gaan zien, hey, bij pa en ma is het echt. Kinderen hebben haarfijn door of je het meent of dat je het niet meent. Geloven we nou wat we geloven? Kinderen kunnen het soms sneller doorhebben als volwassenen. Dat ze het haarfijn doorhebben van ja, pa of ma die vertrouwen God. Of ja, ze zeggen wat ze vertrouwen, maar ik zie er niks van in hun leven. Hoe belangrijk is ons getuigenis? En dat geldt ook voor de wereld om ons heen natuurlijk. Ook voor onze broeders en zusters, ook voor de jonggelovigen. Vertrouwen wij op God? En ik weet, broeders, zusters, ik sta hier niet te verkondigen dat ik weet hoe het allemaal precies moet. Eén ding weet ik. Is dat wij de genade van God nodig hebben. Dat wij bij Jezus moeten zijn. Hij wil ons daarbij helpen. Wij hoeven het niet alleen te doen. Dat is het heerlijke voorrecht. Dat wij door de Heilige Geest gedreven ook deze heerlijke voorbeelden mogen gebruiken ook in ons dagelijks leven. Dus opdat ze hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet zouden vergeten, maar zijn geboden in acht zouden nemen. Nou, ik geloof dat Gods grootste daad is het kruis. Daar mogen we van getuigen in onze gezinnen. Dat we altijd weer naar de Heer Jezus mogen gaan. En ik weet niet hoe het met u zit ook vandaag, hoe het in uw hart is. Maar als u onvrede ervaart, dan moeten we daar weer opnieuw starten. Terug naar het kruis. naar Christus die ons leven is, die in jou zijn leven wil leven. De Heer Jezus is werkelijk onze vredevorst. En op een of andere manier, zie je ook in het Nieuwe Testament, in de Petrusbrief lees je dat ook, 2 Petrus 1 vers 9, dat ook Petrus aanspoort tot aan zijn dood toe, want hij wist dat hij zou gaan sterven. Dan zegt Petrus ook, opdat jullie deze dingen, hoewel jullie ze al weten, zegt hij, en toch onderwijst hij ze. Hoewel je het al weet, toch onderwijst hij ze. Waarom? Omdat de mens blijkbaar geneigd is om dingen snel te vergeten. Hoe snel kunnen wij niet vergeten? We hebben 10 dingen voor de Heer mogen doen, we hebben halleluja geroepen. En dan gaat er 1 ding fout, omdat je gestruikeld bent en alles lijkt in 1 keer weg. En dan komen al die pijlen. Is het wel echt geweest? Ken je dat? Al die vragen die er dan kunnen komen. De strijd, de geestelijke strijd. Maar weet je, dat mag ik ook vandaag. Vond ik zo mooi. Ik las van de week een hele mooie tekst in Spreuken 24. Ik zal hem voorlezen, vers 16. Daar staat, want al valt een rechtvaardige 7 maal. Hij staat weer op. Al valt een rechtvaardige 7 maal. Hij staat weer op. Misschien is het in jouw leven zo dat je gestruikeld bent. Maar rechtvaardige zal opstaan. Als je wederom geboren bent. Dan kun je momenten hebben dat je denkt van ja, waar doe ik de dingen voor? Maar dan zul je uiteindelijk als je weer naar het kruis kijkt en zegt ja, dit is waar ik voor wil leven. Dan zal ik opstaan en zal ik hem verheerlijken. Zal ik zijn daden verkondigen. Dat is Gods verlangen, wat hij heeft gedaan. En dat het zijn kracht is waarop ik kan gaan staan en niet in eigen kracht. Soms kun je dat denken, ik moet alles weten, alles moet ik. Maar hij heeft alles volbracht. Als ik daarop zie, wil hij door zijn geest, zijn kracht in mij, dat volvoeren om hem te verheerlijken. Dus laat ook wij onze hoop op God stellen en onze kinderen daarbij helpen. Laat ze ook zijn daden niet vergeten. En ik denk dat het ook goed is dat we ook de daden van God, wat hij met Israël heeft gedaan, ook doorgeven, eenvoudig. En gelukkig gebeurt het ook in de kindermomenten ook, dat we de daden van God mogen verkondigen wat hij gedaan heeft. Maar dat bovenal natuurlijk het grote daad, het kruis. Maar ook dat we met als doel zijn geboden in acht nemen. En is het ook niet in de laatste de dagen waar Paulus over spreekt in de Timotheusbrief. Dat de kinderen ongehoorzaam zullen zijn aan de ouders. Dat er een andere geest gaat waaien. Wat zien we vandaag de dag in de wereld? Ik zeg ook tegen mijn kinderen, als je nu niet leert, gewoon in een open gesprek, hè. Als je nu niet leert te gehoorzamen naar je vader, naar je moeder. Dat geldt ook voor jullie kinderen. Als je dat in je jonge jaren niet leert. En ik leer ook nog steeds hoor. Dus denk nog niet dat ik alles weet. Maar als je in je jonge jaren niet leert te gehoorzamen, hoe moet je dat in je oudere jaren dan doen? Dus kinderen, ik wil je ook aansporen, de Bijbel roept ons op, om ook naar je ouders gehoorzaam te zijn, opdat het je goed gaat. Dat is niet omdat je papa en mama jou moeilijk willen maken, maar dan ga je ook de vrede ga je ervaren. God heeft daar zoveel zegen aan beloofd, als je je ouders gehoorzaam bent. Ik kan vertellen van zoveel ellende in mijn eigen leven, omdat ik dat niet altijd heb gedaan. Maar dat je door genade, als je gered bent, dat je ook mag getuigen van de daden die God in mijn leven heeft gedaan, die ik door kan geven aan mijn kinderen. Opdat zij wel hun hoop al jong op God zouden stellen. En niet dezelfde fout hoeven te maken. Dus broeders, zusters, en misschien zeg je ja, ik heb daar zoveel tekort in gekomen. Hier staat er een die daar ook altijd tekort in komt. Wie kan tippen aan Gods volmaaktheid? Dat is Christus alleen. En hij is voor ons geworden tot gerechtigheid van God, tot wijsheid van God, tot heiligmaking en tot verlossing. Hij is dat geworden voor u en mij. Om de Vader ook te verheerlijken. En dat wij nu dat nieuwe leven mogen leren leven. En dat ik, als ik gestruikeld ben. En ik moet erkennen, heren. Als ik terugkijk, heb ik er zo weinig van gebakken. Dan hoop ik dat je die tekst meeneemt van Spreuken. Die ik net voorlas. Uit 24 vers 16a. Al ben je zo vaak gestruikeld, sta weer op. Er is kracht. In het bloed van het Lam. Die ons reinigt. Die ons wilt helpen. We hebben ervan gezongen. Maak mij een beeld van u. Dat is door de moeilijkheden heen van het leven. Als alles maar goed gaat. Waarom moet ik dan nog vertrouwen op God? Maar door de moeilijkheden van het leven worden wij gevormd naar zijn beeld. Maar het gaat er wel om, zien wij dat licht, dat God bezig is met ons als gemeente, om ons te vormen naar zijn beeld, jou en mij te gebruiken in zijn koninkrijk. En dan komt de waarschuwing in vers 8, Psalm 78. En dat we niet worden als hun vaderen, een opstandig en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richten op God en van wie de geest niet trouw was aan God. Dus wat is de oorzaak van opstandigheid? Heel simpel, dat zegt hier Asaf. Omdat zijn hart niet gericht was op God. En van eerlijk is eerlijk, van tijd tot tijd moet ik ook zelf me bijstellen. In mijn eigen leven. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Doe ik het werkelijk omdat mijn hart op God gericht is? In je gezin, op school, in de gemeente, in het dagelijks leven, op het werk. De dingen die ik doe, waar doe ik het voor? Is mijn hart op God gericht? Hoe is het in jouw hart vandaag? En als je moet erkennen, ja Heer, het kan nog veel meer. Ja, dan mogen we ons opnieuw toewijden vandaag. Dat wat de Heer blij van wordt. Dat we ons toewijden. Zeggen, Heer, ik wil me toewijden aan u. Hier ben ik. Vul mijn hart met uw geest. Opdat ik echt ook vandaag een bruikbaar vat mag zijn in uw koninkrijk. Een liefhebbende vader. Een liefhebbende man. Ik moet eigenlijk andersom zeggen. Een liefhebbende man misschien. Een liefhebbende vader. Een liefhebbende moeder. Een liefhebbende vrouw. En dat we collega, wie je ook bent, waar je ook mag werken. Dat we een zegen mogen zijn. Dat is Gods verlangen. En dat we niet worden opstandig, ongehoorzaam. En dat was, waarom waren ze opstandig? Waarom waren ze ongehoorzaam? Omdat hun hart niet op God gericht was. En als ze niet trouw waren aan God. Dan heb je het weer, trouw. We hebben ervan gezongen. Groot is uw trouw. En in Christus heb ik deel aan zijn trouw die mij te hulp komt om trouw te zijn. Je hoort wel eens mensen zeggen, ja, maar dat is jouw karakter. En ik ken heus wel verschillende karakters. En ik ken ook mijn eigen karakter een klein beetje. Als ik ergens voor wil gaan, dan is dat zit dat in mijn systeem. Dan wil ik ervoor gaan. Maar daar is er één werkelijk gegaan voor de Heer. In zijn volheid. En ik ben allemaal ook in gebreken. Wij zijn allemaal van nature in gebreken. Maar wat ik geweldig vind. God is getrouw tot een eeuwigheid. En als ik deel krijg aan de geest van God. Die neemt het uit hem. Om het ons te verkondigen. En dan ga ik deel krijg aan zijn trouw. Dan moet die trouw toch zichtbaar worden in ons leven. Dus als ik iets beloof, moet ik dat toch nakomen. Hoe is het in ons leven? Ik ben wel eens op mijn nummer daarin gezet. Wat nodig was. Omdat ik niet trouw was. Dus die dingen moeten we leren. Trouw te zijn. En we zijn onderweg. Maar als je daarin gestruikeld bent. Een rechtvaardige staat weer op. Trouw te zijn. Ja, maar hij. Ken je dat? Die gedachte. Dat je gaat jezelf. Ja, maar hij doet het ook niet. Nee, maar God vraagt van jou. Van mij persoonlijk. Zijn we trouw. En dan mogen we oefenen. Dan mogen we leren. Getrouwheid. Om hem te verheerlijken. En dan staat er vers 9. De zonen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om op de dag van de strijd. Zij namen Gods verbond niet in acht. En weigerden te wandelen in zijn wet. Ik heb hierbij staan. Galaten 6 vers 9. Dat heb ik al heel lang geleden erbij gezet. En van de week hoorde ik die tekst ook opnieuw voorbij komen. Daar staat, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Ik heb het niet meer opgezocht. Maar dat in Galaten 6 vers 9. En als ik het niet goed zeg, moet ik maar even corrigeren straks. Maar volgens mij staat daar. Zij werden niet moe. Goed te doen. En hier gaat het over de Efraïmieten. Waren gewapende boogschutters. Maar ze keerden om op de dag van de strijd. Zie hoe belangrijk het is dat wij het woord van God kennen. Want er komen daar kwade dagen in ons leven. En dat we in de dag van de strijd staande blijven. Weet wie je bent in Christus Jezus. Op de dag van de strijd. Dus blijkbaar gaan ook de kinderen van God door de strijd heen. Sterker nog, als jij weet dat je een rechtvaardiger bent in de Zoon, ben jij een doelwit van de boze. En soms vergeten we dat. Waarom? Omdat we dat woord zo snel vergeten. Dat ik moet beseffen, als ik een nieuw kind van God ben, een nieuwe schepping, dan ben ik een doelwit geworden van de boze. En dan ben ik levensgevaarlijk voor zielen. Want God wil door jou heen anderen redden. Dat moet je beseffen vandaag. God wil jou gebruiken in al jouw gebrokenheid en al jouw gebreken. Hij wil jou en mij gebruiken en hij wil dat we staan op het woord van God. En als we gevallen zijn, dat we weer opstaan. Vallen is erg, maar blijven liggen nog erger. Laten we elkaar aansporen. Jo, kom op. Zou er nou niet genoeg kracht zijn in het bloed om weer op te staan? Dan wat zou dat dan voor een kracht zijn? Asaf besefte, ik wil die loffelijke daden verkondigen. Zijn kracht en zijn wonderen wil ik van getuigen. En zeg, Heer, mijn hart is mat geworden. Ik kan allemaal weer verhalen gaan vertellen van mezelf. Wat heb ik voor zin? Ik wil van uw daden getuigen. Daarom moet ik vervuld worden met uw geest. Hoe word ik dat? Niet door eigen werken. Zo is die trechter niet op zijn kop te zetten. Om zo'n beetje te ontvangen. Kijk, dat is een trechter, hè? Maar die trechter zo te doen. Zeg, Heer, ik wil ontvangen. Want God is een God van geven. Van genade op genade. En ook in dit hele hoofdstuk van het volk Israël was ongehoorzaam op ongehoorzaamheid. En steeds weer was God genadig. God is ook vandaag genade God en wil ons vrede geven. Maar hij verlangt nog veel meer dat wij ons leven volkomen aan hem geven om een bruikbaar vat te zijn. En dat we van daaruit mogen leven. Dus de Efraïmieten vergaten Gods daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Dus blijkbaar kun je wonderen zien en toch afkeren. Dat is eigenlijk ernstig als je daarover nadenkt. Ik verlang ook naar wonderen. Geweldig, daar wil ik van getuigen. Daar blijf ik ook naar uitstrekken. Maar toch is het zo. Dat God, en moet ik dat zeggen, dan moet je verstaan. God verlangt meer dat ons leven verandert naar het beeld van Jezus in lijden, in moeilijkheden. Dat ik alleen maar kan getuigen van wonderen. Maar hoe is nou in ons leven? Veranderen wij? Want dat is een groot wonder. Als je van een harde man naar een zachte man wordt. Als je van een man die altijd hebt gelogen, liegen, kan getuigen, God heeft mij daarvan bevrijd. En als jij in jouw gezin, jouw kinderen iets voorhoudt wat je zelf niet leeft, dan gaan zij precies hetzelfde doen. En ik heb vaak ook zat daarover nagedacht. Ik denk, hé, ik kan u een grapje maken, maar dat moet ik niet doen, want dan gebeurt dit of er gebeurt dat. Dan zeg ik niet dat je geen grapjes mag maken, maar zijn wij bewust voor wie wij leven. En dat ik kinderen heb op te voeden voor God. Broeders, zusters heb op te voeden, waar we elkaar mogen opvoeden voor het grotere geheel. Opdat Christus door middel van de gemeente zichtbaar mag worden. Want ook zelfs in de dag van de strijd. Hoe kan dat met die mensen? Zoveel tegenslag. Maar ze staan. Op grond waarvan? Niets in hunzelf. Maar de Zoon, de Heer Jezus. Dat is wat God wil maken. Dat we staande blijven. De kracht daar mogen zijn in de Heer. En als er dan een broeder of zuster valt. Die niet ziet zitten. Dat we niet nog meer op zijn hoofd laaien. Maar dat we hem opbeuren. Dat we gaan kijken. Heer, hoe kan ik hem helpen? Hoe kan ik hem bemoedigen? Opdat hij op Jezus opnieuw mag gaan zien. Zij vergaten zijn daden. En ik hoop dat wij zijn daden niet zullen vergeten. En ook de daden die God in jouw leven heeft gedaan. Nou, dan vind ik ook zo mooi. Dan gaat Asaf beginnen over die daden die God had gedaan. Hè? Dat wonder uiteindelijk uit Egypte bevrijd. Nou, ik vind het gewoon een geweldig beeld. Wat mag ik aan tafel vertellen? Een wonder. Ik ben uit de slavernij van de zonde verlost. Ik ben gedoopt. Mijn oude leven heb ik begraven. Ook de Rode Zee een beeld van is. Opgestaan in een nieuw leven. De vijand is ondergegaan. Ik ben eruit gekomen. Ik heb het oude verlaten en ik ben een nieuwe mensgeschepping opgestaan met Christus, daar waar Jezus koning is. De farao en zijn trawanten waren in de zee ondergegaan, in de Rode Zee. Geweldig beeld, Satan is verslagen aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Ja, hij roert nog zijn staart, dat weet ik. Dat moet je leren verstaan hoe dat zit, maar hij is verslagen. En wij mogen staan op grond van Jezus Christus, dat is geweldig. Oude verlaten, opgestaan in het nieuwe leven. En wat staat er dan in vers 14? Hij leidde hen overdag met een wolk. Het beeld van Gods geest die neerdaalde in de tabernakel. Wij mogen weten, het oude verlaten, de slavernij van de zonde, door de doop in de woestijn terechtgekomen. Ja, in de woestijn, maar er was wel een wolk. Die ons door de woestijn leidde naar het beloofde land. En ik geloof, dat beloofde land is een proces. Dat is hier op aarde al geloof ik. Niet in de hemel, want in de hemel is geen strijd meer. Het beloofde land Canaan, daar moesten ze vijanden overwinnen. Ze hadden tijd nodig in de woestijn. Het heeft helaas 40 jaar geduurd, maar dat had geloof ik maar een paar maanden of 2 jaar kunnen duren. Dat ze daar doorheen waren. Zo wil God ons toerusten. Daarom moeten we ook, broeders en zusters, toegerust worden. Om op de dag van de strijd staande te blijven. Ze gingen Kanaan binnen. Maar ze deden wat God van hen vroeg. Overwonnen ze elke vijand. Maar zodra ze weer afweken met hun gedachten, eigen werken gingen doen, verloren ze. En zo is het in jou en mijn leven ook. Elke keer weer moeten we ontdekken. De kracht is niet in u en mij. Ja, die woont in mij, maar het is wel van hem. Snap je, dat is het wonder. Christus alleen. En heel deze geschiedenis, als het gaat over strijd en over opvoeding. Niet alleen voor onze kinderen, maar ook gewoon in de gemeente, broeders, zusters. Dan wil ik als laatste afsluiten, heel even, in Efeze hoofdstuk 6. Over de wapenrusting van God. Waar je ook eigenlijk dezelfde situatie leest, alleen dan in het Nieuwe Testament. In Efeze hoofdstuk 6... gaat het ook aan het einde van Efeze, komt Paulus, het laatste hoofdstuk, en dan leest hij vers Efeze 6, of dan leest hij niet, maar dan heeft hij laten opschrijven, vers 1. Daar staat, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Dus als je ouders eert, heb je een belofte dat het je goed zal gaan. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing. Zie je dat? Hier moeten ze opgevoed worden in onderwijzing. Asaf had een onderwijzing voor het volk. En Paulus zegt hier dat wij onze kinderen moeten opvoeden als vaders. Natuurlijk horen de moeders daarbij. In de onderwijzing en in de terechtwijzing van de Here. Dus wij als ouders moeten onderwijzen en terechtwijzen. Dat hoort er alleen maar bij. Maar er staat wel bij, wek ze niet tot toren. Daar kunnen wij kunnen snel geneigd zijn, ik moet ze opvoeden voor God. En dan kunnen we soms te streng worden. En dan kunnen we soms in plaats van dat we in liefde ze onderwijzen, dat we ze als het ware met een harde hand gaan heersen. En ik geloof dat dat heel dicht bij elkaar ligt. En daar hebben we genade voor nodig. En die is beschikbaar. Dat Gods geest ons wilt helpen. Daar mogen we ons vertrouwen op stellen, broeders en zusters, om het van Jezus ook echt te verwachten. Nou, en dan gaat ook in het tweede gedeelte, kan ik allemaal niet aanhalen, duurt te lang. In vers 8 is ook een hele mooie tekst over dat we alles mogen doen, dat we daar zelfs nog loon voor krijgen. Alles wat we gedaan hebben was voor hem. Dat gaat eigenlijk ook weer over de gezindheid van ons hart. Misschien moet ik hem gewoon even voorlezen, Efeziërs 6 vers 8. Daar staat, u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zal vrijen. God kent waarom je de dingen hebt gedaan. En we krijgen er ook nog loon voor. Nou, dan gaat hij al die zegeningen, heeft hij de Efeziërs bemoedigd, Efeziërs 1, met allemaal zegeningen. Dat kunnen we natuurlijk allemaal niet lezen, maar het hele Efeziërsbrief is een geweldige, rijke brief. En dan komt hij aan het eind van Efeziërs, in Efeziërs hoofdstuk 6, en daar heeft hij het over de opvoeding en over de geestelijke strijd. Dat lazen we ook in Psalm 78. Maar het gaat over de volgende geslacht, de generatie na ons. Dus je moet niet alleen denken, het gaat alleen om ons. Nee, het gaat ook om na ons. En dan gaat Paulus zeggen, maar er is een geweldige geestelijke strijd gaande. Waarom? Als je gaat beseffen dat je zo rijk gezegend bent. Ja, dat is één vijand die dat wil verhinderen. Jij bent een doelwit van de boze. Maar dan gaat Paulus zijn broeders en zusters bemoedigen. Zoals Asaf zei, ik wil verkondigen van de kracht van de Heer, hebben we gelezen. In vers 4 uit mijn hoofd gezegd. Van Psalm 78. Van de daden van God, de loffelijke daden, maar ook van zijn kracht, hebben we gelezen. Wat zegt Paulus? Verder mijn broeders en mijn zusters, en dat wil ik ook tegen jullie voor aansporen. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Dus er is geen kracht in ons, maar de kracht is in de Heer Jezus. Daar mogen we vertrouwen. Daar mogen we ons aan optrekken. Word gesterkt in de Heere. Daar moet ik mijn kracht vandaan halen. Hoe dan? Te zeggen, Heer, hier ben ik. Hem te zoeken. In gebed. Eenvoudig bij hem te zijn. Te vertrouwen. Dat hij ons wil helpen, hij ons wil vullen. Want hij verlangt echt om ons te vullen. Hij verlangt ernaar dat we dat nieuwe leven leven. Hij verlangt ernaar dat we niet met onze tong op onze schoenen hangen. Ik moet een soort wet volbrengen. Nee, hij zegt, joh, heel die kracht voor jou, dat wordt hem niet. Ik wil het in jou doen. Gods geest wil ons in het bovennatuurlijke werk van hem meenemen. En Paulus onderwijzen, ook omdat ze blijkbaar dat weer vergaten. Waren ze weer zichzelf aan het sterken. Nee, wordt gesterkt in zijn macht. En dan zegt hij, en dan geeft hij een opdracht mee, vers 11. Omdat je een doelwit bent geworden. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. De Efraïmieten waren geen stand gehouden. Op de dag van het kwaad. Paulus geeft ons de wapenrusting aan om stand te houden op de dag van kwaad. Als die listige verleidingen daar komen. Want, zegt hij vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus ook niet tegen ons eigen bloed. Niet met jezelf, bedoelt Paulus. Niet met je medebroeders, zusters. Niet met je man of met je vrouw. Daar heb je de strijd niet mee. Ook al voelt het niet zo. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus rondom, zegt Paulus, zijn machten bezig om ons af te houden van Christus. Omdat jij een doelwit bent. Iemand die niet gelooft, daar niet mee bezig is, heeft die strijd niet. Soms moet even wakker geschud worden, hè? Weet je wel wie je bent? Een rechtvaardige in hem. Een kind van God. En daarom hebben wij niet de strijd tegen vlees en bloed. En dan roept Paulus op, vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Dat kun je heel makkelijk lezen. Ik heb het misschien ook wel 1000 keer gelezen. Maar als je erover nadenkt, het is een wapenrusting niet van mensen. De wapenrusting van God. Gods woord. Neem de hele wapenrusting van God aan. Die hebben we van God ontvangen. Om de strijd, in de strijd te overwinnen. Neem de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Dus blijkbaar kan dat. Als we de wapenrusting van God aandoen in het geloof, kunnen we weerstand bieden op de dag van het kwaad. Nou, dan hebben we weerstand geboden, komt de tweede dag weer strijd, zien we wel, het zal wel niet echt zijn. Dat is de eerste pijl van de boze. God is niet met mij. Ik doe het zeker fout. Maar weerstand bieden, dat vraagt gedurende een poos. Maar je kunt soms bezwijken onder druk, omdat je niet beseft wie je bent in Christus. De autoriteit die we hebben ontvangen in de Zoon. En daarom hebben we elkaar nodig. God heeft de gemeente gegeven. om elkaar aan te moedigen. Ben je gestruikeld? Sta op. De rechtvaardige struikelt 7 maal, maar hij staat weer op. Dat is zo geweldig. Arie heeft wel eens gepreekt. Kom in één keer binnen nu. Over, en dat was de titel. Hij is overwinnaar die als laatste opstaat. Hier en nu vandaag. Dat trof mij. Er zijn mensen die blijven zo lang liggen, maar we mogen weer opstaan door Gods genade. Dus neem dan, vers 13, daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En u alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel, om God met de waarheid. Zie je dat weer? Hoe vaak heeft het daar weer mee te maken? De waarheid aandoen. Je middel om God, dat was het vroeger, om goed te wandelen. Ze deden die rok omhoog, die gordel aan, en dan konden ze makkelijk wandelen. Nou, als wij weer afwijken van de waarheid, wandelen wij geestelijk niet meer zo lekker. Maar als ik weer opnieuw terugkeer in die waarheid gaat staan, hey, er is vrijheid. Ja, maar dat is ook de bedoeling, dat je in de vrijheid staat en wandelt, daaruit leert leven en het uit te delen. De hele wapenrusting van God moeten we aan om stand te kunnen houden. En uw middel om God met de waarheid. Dus alles wijst hierheen naar Christus, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus we moeten de waarheden weer voor ogen houden en bedenken. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Daar moeten we ons mee bekleden, dat we ook recht handelen. Hij is recht, geeft ons de kracht van hem om ook recht te kunnen handelen in ons dagelijks leven. Dat we niet meer dat ene leugentje doen om best wil. En ik snap dat je terug kan vallen als je dat heel veel hebt gedaan. Maar dan hebben we geleerd, dan moeten we weer opstaan. Want Gods geest gaat het veranderen. Steeds als ik erop ga staan, steeds als ik er bij hem breng, gaat God jou veranderen van binnenuit. Dat is echt een feit. God maakt ons naar zijn beeld, want hij wil dat wij gelijkvormig worden naar zijn beeld. God doet dat door de Heilige Geest en heeft ook ons die wapenrusting gegeven. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. Er staat niet bij dat je heel de dag hoeft te evangeliseren, maar je moet je schoenen aandoen. Je moet bereid zijn om te getuigen. Gisteren stapte ik uit de auto, we gingen de auto in, ik en mijn vrouw, mijn dochter even. En toen waren de oude buren bij ons, die man is al, als ik het goed zeg, 88, dacht ik. We wonen nog allebei thuis, samen met zijn vrouw. Oude mensen, mannen was ook ziek geworden, heeft een ziekte. En ze zaten daar buiten in het zonnetje, maar ze willen eigenlijk niet op een appartementje waar ze maar een klein tuintje hebben, want ze vinden het hier nog heerlijk zo. Maar goed, hele lieve mensen. Toen was ik één keer aan denken, die mensen gaan ook eenmaal, dat duurt niet lang meer waarschijnlijk, dat die ook gaan sterven. Hebben een ziel voor de eeuwigheid. En dat kwam zo in één keer, flapte ik dat eruit. Ik zeg maar één ding, hè, we hebben een geweldig vooruitzicht. Ik zeg, heb je dat niet? Ik zeg, je gaat er ook naar de kerk. En dan krijgen we zo'n gesprek over, om te getuigen dat we zekerheid moeten hebben. Ja, we mogen het straks hopen. Nee, we moeten het zeker hebben. Zeker weten dat wie in Christus gelooft, heeft eeuwig leven. Natuurlijk zal het voor mij ook een verrassing zijn. Als ik straks mijn ogen sluit, hoe zal het daar zijn? Het zal geweldig zijn. Dus het is niet zo dat ik weet hoe het daar allemaal zal zijn. Maar één ding moet vaststaan. Wie gelooft in het bloed van Jezus Christus, heeft eeuwig leven. Is reizend naar die stad. Dat is een geweldig vooruitzicht. Daar mogen we elkaar mee bemoedigen. En dan mogen we zo eenvoudig in het dagelijks leven van getuigen. Bereid zijn om iets te delen, al is het naar de buren. Waar we ook komen van de liefde van Christus. En ook zeggen, joh, heb je gebed nodig? Heb je hulp nodig? Je weet me te wonen. Bereid zijn als mensen je roepen om ze te helpen. Ik snap dat wij niet altijd alles kunnen, want als er 20 mensen komen, kun je ze niet alle 20 tegelijk helpen. Maar dan zal God ons ook wijsheid in geven. Om het te zijn voor je naasten. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dat schild wat ze vroeger gebruikten, waar ze achter konden schuilen. Bovenal, zegt Paulus, neem dat schild van het geloof op. Het is alles op de weg van het geloof. En neem de helm van de zaligheid, wel gelukzalig, in ons denken. Hoe is het in ons denken? Als je erover nadenkt, wie je bent in Christus, wel gelukzalig. Dan zijn we toch geweldig gelukkig. Nou, die helm moet je opzetten. Ja, weten wie je bent in de Heer. Wel gelukzalig. De helm van de zaligheid die pijlen afdoen ketsen. Die ons proberen ons denken te beïnvloeden. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 heb ik erbij staan. Daar zegt Paulus de helm van de verlossing. Dus als ik die helm opzet, ik ben verlost. Er werd van gezongen, hè? De dooplied. Toch? Van Erwin. 5:67. Verlost. Verlost door het bloed van het lam. Dat is geweldig. Die helm moeten we aan hebben. En het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Om te strijden tegen die duivelse machten. Gods woord, hè. Je hoort heel vaak in gesprekken en zeggen, ja, ja maar. Ik zeg, nee, maar God zegt het. Geloof je wat je gelooft? Als God het nou zegt, is het dan waar of niet? Laten we God vertrouwen, opdat onze hoop op God gevestigd zou zijn, zegt Asaf. Dat onze kinderen dat ook mogen gaan zien. Dat wij werkelijk de Heer dienen. En dat onze kinderen ook hem zullen dienen. En daar mogen we hen bij helpen. En ik zou eigenlijk willen zeggen, broeders, zusters, ook zoek elkaar ook op. Praat er met elkaar over. Hoe doe jij dit in de praktijk van het leven? Dan leer je van elkaar. Ook de fouten. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We mogen elkaar helpen. En voor elkaar bidden. Om dat gezin te mogen zijn van Jezus Christus waarvan hij het hoofd is. Die ons wil helpen. En dat ook wij leren bij elke gelegenheid als laatste. Met alle gebed en smekingen. Bidden in de geest. En daarin waakzaam bent. Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus bid niet alleen voor je eigen groep. Voor alle heiligen. Ja, maar nee, voor alle heiligen. Dat wat Gods woord van ons vraagt. Bid voor je broeders en zusters. Waar dan ook. Ter wereld. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader. Ik wil u prijzen voor de grootheid van wie u bent. En ik wil u vragen, Vader, vul ons hart met de Heilige Geest. Heer, ik wil u echt bidden. En ook belijden dat we u zo nodig hebben. Ook in het doorgeven van uw woord aan de wereld om ons heen. Heer, om ook aan onze broeders en zusters. Om ook aan onze eigen gezinnen. Ik wil ook echt erkennen dat wij uit genade leven. En dat er niemand is die hier kan zeggen, dat hij kan roemen in zichzelf. Maar daarom wil ik bidden, Vader, u bent zo vol van barmhartigheid en genade. En u wil in ieder van ons daarin te hulp komen. Help ons ook om uit die genade te leven. Elkaar op te bouwen in ons allerheiligst geloof. Zegen mijn broeders, mijn zusters, Vader. En ik bid dat de liefde van Jezus zo sterk, zo overvloedig mag zijn. Ja, Heer, dat het mag groeien. Vader, tot glorie van uw naam, opdat de wereld zou zien dat Jezus leeft. Heer, zegen zo in ieder ook in het samen zijn met elkaar. En ik dank u zo voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen.